Hallo, elke week presenteer ik, Kees van der Bos, de Groene Amsterdammer podcast. Het is een gesprek met een journalist die die week een spraakmakend artikel publiceert in De Groene. Waarom dit verhaal? Was het moeilijk om het te maken? Wat waren de uitdagingen? Wat brengt het ons? En wie is die journalist eigenlijk? Elke week een goed gesprek in de podcast van De Groene Amsterdammer.
Hallo daar, fijn dat je luistert naar Boeken FM, de literaire podcast van Das Mag en De Groene Amsterdammer. Wij nemen op in de studio van Dag en Nacht Media. Wil je nou nooit meer een aflevering van ons missen? Abonneer je dan nu in je eigen podcast-app en geef ons ook vooral een heleboel sterren en recensies. Dan zijn we ook zichtbaarder voor anderen die ons misschien willen luisteren. Heb je een vraag voor ons of ben je heel erg boos, vooral op Joost? Stuur dan een mail naar boekenfm@dasmag.nl. En we zijn tegenwoordig ook te vinden op Instagram, @boekenfm.
En dat is natuurlijk wel het boek wat er duidelijk is. Het is een kaaswond die nooit zal helen. Ik bedoel, dit is een man die...
Getver! Hallo allemaal en welkom bij Boeken FM, de literaire podcast van De Groene Amsterdammer en uitgeverij Das Mag. Wij zitten vandaag in de nieuwe studio van Dag en Nacht Media, een waar penthouse in de buurt van waar vroeger onze Joost woonde. Nu kun je nu wel doksen, want je bent verhuisd. We zitten in de baarsjes.
Nou. Ja, gewoon, als we het gewoon niet specifieker maken dan de baarsjes, ja. Dan kan ik ermee leven.
Is goed. We willen jullie allemaal een gelukkig nieuwjaar wensen. Wij zien elkaar ook weer voor het eerst in dit nieuwe jaar. Joost, hoe is het met je?
Jezus Christus, Charlotte, wat een lusteloze aankondiging. Gaat goed hoor, Charlotte, dankjewel.
Ja. Ellen?
Ja, ik ben best wel gelukkig eigenlijk. Los van het feit dat ik gisteravond geboosterd ben en echt de koortsstuipen door mijn lijf heen gieren, ben ik eigenlijk best wel oké.
De koortsstuipen lijken toch wel vaker door je lijf te gieren sowieso, als je hier in de studio zit.
Nee, het valt best wel mee. Het is eerder vervelend.
Zeg je dat je vliegers hebt? Is dat wat je probeert te
Nee, doen? Nee, ik zou nooit menopauze grappen maken. Dat doet Ellen al zelf genoeg.
Over mezelf, ja. Terwijl ik niet eens in zit.
Hey, gaat het goed met jou, Charlotte?
Ja.
Heb ik nog goede voornemens?
Oké, okay, meteen met de deur in huis. De reden dat Joost hierover begint is omdat hij mijn enige goede voornemen heel stom vindt. Namelijk, ik heb mij voorgenomen om dit jaar vaker ja te zeggen.
Ja, maar we zitten nu net zeg maar de dag na de uitzending van Ali B en Jeroen en Marco Borsato. En dat is jouw voornemen om vaker ja te zeggen. Ik echt denk, laat John de Mol het niet horen.
Nee, ik ben van plan om een optimist te worden. En het leven met een glimlach tegemoet te treden.
Maar Charlotte, je weet dat het leven gewoon echt één groot tranendal is, hè?
Ja, dat is het tot nu toe ook geweest. Maar ik dacht, ik gooi het even over een andere boeg.
Je kan best wel gelukkig zijn terwijl je dat weet. Ik bedoel, ik weet dat we allemaal naar de Filistijnen gaan. Maar ik voel me best wel oké. Okay. Kan ook de vaccinatie zijn, hoor. Maar ik voel me best wel oké. Okay. Juist, wat is jouw goede voornemen dan?
Nou, ik heb nu wel, ik weet niet of het een goed voornemen is. Ik zie het wel als een goed voornemen. Ik heb inmiddels al ontdekt dat zeg maar, boeken lezen en boeken kopen twee totaal verschillende hobby's zijn. Die echt niets met elkaar te maken hebben. En dat je dan ik ben vlak voor de kerst verhuisd. En dat je echt stapels boeken moet verhuizen die je nog niet hebt gelezen. En sommige die je al 3 jaar lang op een stapel hebt liggen.
De schuldstapel.
De reststapel. Dus ik had nu bedacht van wat ik nu ga doen is dat ik op mijn telefoon bijhoud welke boeken ik koop. In een documentje. En dan als ik een boek gelezen heb, mag ik de titel eruit halen. En dan kan ik een beetje zo van op orde zien hoeveel meer boeken ik gekocht heb dan dat ik gelezen heb. En
is er een grens waar je niet overheen mag?
Ja.
Dat je dan ook echt niets meer mag kopen tot je weer iets hebt weggestreept?
Dat zou ik eigenlijk moeten instellen.
Ik weet dat je
ook
een
bladzijde quotum zijn of zo.
Ja.
Misschien is dat een goeie.
Maar jij krijgt er ook van alles toegestuurd. Ik weet niet waarom jij überhaupt boeken koopt nog.
Ja, omdat de boeken die toegestuurd zijn niet altijd de boeken zijn... Ja, bij De Groene komt natuurlijk alles binnen. Gewoon alles. En dan ook dubbel vaak. Dus dan verlies je ook... Het concept van waarde voor boeken verdwijnt helemaal. Terwijl als je een boek koopt in een winkel... dan wordt het opeens zo'n precieus iets. Dan gaat er een papiertje omheen en zo. En
heerlijk.
Dan heb je echt zo van, jee, ja. Nu heb ik een boek.
Ellen, ga jij je leven beteren? Of,
Nee, ik ga best wel goed, Charlotte. Ik heb wel een goed voornemen. Ik ga Xandra Schutte mee uit eten nemen. Dat wilde ik vorig jaar al doen. Maar toen werd de hele horeca gesloten. Dus zodra het weer kan en zij ook geboosterd is, want safety first, wil ik een avondje met Xandra Schutte uit eten. Maar dat is echt mijn enige goede voornemen. Naast aardig zijn voor levensvormen.
Nou, dat lijkt me heel haalbaar. Dat eerste dan.
Ja.
Merel, hoe is het met jou?
Ja. Wel oké.
Maar je hoeft niet altijd goed te zijn. Natuurlijk.
Nee, je mag je slecht voelen, Merel.
Thanks.
Misschien is jouw goede voornemen om je wat vaker gewoon kut te laten voelen.
Ja, nou, dat gaat ook best aardig. Laten we zeggen, ik ben heel blij dat de lockdown weer voorbij is. En dat ik weer naar de Boulderhal kan.
Oh ja, ik dacht dat is de lockdown voorbij, maar ik ga natuurlijk niet naar de sportschool. Dus ja. Ik zat echt aan de kroeg te denken.
Ik zat steeds thuis gewoon elke avond. Hey Miro, kan je iets vertellen over vorig seizoen? Want dit mogen mensen best thuis weten. We hebben een evaluatiemoment gehad met elkaar.
Evaluatie.
We zijn bij elkaar gekomen, hebben de highs en lows doorgenomen, strengths en weaknesses. We hebben gewoon helemaal
SWOT-analyse
gemaakt.
Een sandwich opmerking. Hoe heet dat ook weer? Dat je eerst wat aardig zegt en dan
eerst een.
Oh ja.
Tip en dan eerst een top en dan een tip.
En dan weer een top.
En dan weer een top. Ja, inderdaad, de sandwich.
Ja, we hebben een paar hele leuke stats van vorig jaar.
Ja, vertel eens iets over de stats.
Dat is ook wel echt onze cue, zeg maar.
En onder andere dat bijvoorbeeld 416 fans meer naar ons hebben geluisterd dan naar andere podcasts.
Oh, 416?
Echt? Meer dan naar Sander en hoe heet die andere jongen van zelfs podcast? Jaap?
Ja. We zijn dus van 416 mensen de favoriete podcast.
Zeker.
Of de enige.
Of de enige. Of de enige.
Zou ook kunnen.
Ja.
Maar dat is toch wel leuk om te horen. Maar met die 416 zouden we echt gewoon het land kunnen overnemen. Je hebt toch die film 300? Nou, dat is 116 mensen.
Ja, ik denk ook dat onze luisteraars net zo afgetraind zijn als de Spartanen.
Ja, ik weet het ook zeker. Ik zie het helemaal voor me.
De geërfd. Brush de Spartaan.
Ja.
Nou, dat is dus heel leuk. Wat ik ook heel erg... ik was vorige week jarig.
Ellen was
een dag te vroeg. En dat was heel leuk.
Ik was een dag te vroeg om te feliciteren.
En, of nou, eigenlijk 10 minuten. Dus het was helemaal oké. Okay. Maar 62 fans hebben ons geluisterd op hun verjaardag.
Wow. Ik vind het best wel medewekkend of zo. Heb je dan niet iets beters te doen?
Nou, ik wilde er net aan toevoegen, Charlotte. Okay, dat ik waarschijnlijk een van die 60 mensen ben. Want ik luister ons ook heel vaak om te kijken wat voor shit we eigenlijk zeggen. En ons zo te verbeteren.
Ja, ja, dat is interessant. Hebben we nog eens vragen over later.
Ja, goede vraag wordt het waarschijnlijk.
En we hebben dus ook mensen die gewoon alles geluisterd hebben.
Alles.
Nou, dat vind ik echt gewoon alles. En dat zijn volgens mij in totaal uit mijn hoofd 60 afleveringen nu.
Van minstens een uur elke keer.
Ja, er zitten wel een paar small talks bij. Dat is, nee, maar die hebben we toch ook gewoon helemaal vol gelul trouwens. Okay. Van 20 minuten, maar toen werd het toch alsnog een uur. 573 mensen hebben
En een daarvan zit hier.
Alles smalls geluisterd.
Alles geluisterd.
Wow. Ik heb nog nooit iets smalls geluisterd.
Ja, dat was mijn tweede vraag.
Is dat uit een soort van dat je dan net als John Lennon vindt dat je geen mooie stem hebt?
Vind John Lennon dat hij geen mooie stem... Doe je Elton John of John Lennon?
Nee, John Lennon.
Ik vind niks voor jou om John Lennon te kennen.
Kent John Lennon jou?
Nee, dat is ik niet.
Zijn eigen stem kan hij niet naar luisteren.
Nee, maar iedereen haat het toch om zijn eigen stem te laten horen. Dat is toch echt vreselijk.
Nee, alleen Ellen niet.
Nee. Ik ben wel oké met mijn stem. Kijk, met mijn kop is het iets anders.
Maar er is een biologische verklaring voor. Hè? Dat heeft erom dat je hoort je stem anders dan dat je stemmen uit de buitenwereld hoort. Dus je hoort je eigen stem nooit zoals andere mensen hem horen.
Ja, ik klink
dus het is
altijd
heel confronterend als je dan...
Nog bekakter als ik mezelf terughoor dan als in mijn hoofd klink ik heel, zeg maar, nominaal Nederlands.
Nou, Charlotte.
Ja, nominaal. Dat is wel een woord dat vaak bij me te binnen schiet.
Ik vind dat ik gewoon in mijn hoofd en naar buiten heel leuk klink.
Ben je ook, Ellen?
Ja, klopt. Ja.
Wat heb jij dan, Joost, als je terughoort?
Ja.
Jij denkt natuurlijk dat je hele diepe stem
Ik vind de stem heel erg lijken op de stem van iemand anders. Die verder niemand kent, dus dat doet er verder niet toe.
Die ene counter tenor.
Waarom is Ralf... Want Ralf, hou je bek is. Maar dan ben ik het. Ja, dat weet ik ook. Ik heb die jongen ook denk ik echt al 20 jaar niet gezien. En nog steeds denk ik de hele tijd, Ralf.
Wat als hij een van die 500 luisteraars is?
Ja, is hij niet. Nee, dat is hij denk ik niet. Was wel een van de dingen, we moesten ook nog. Ik moet nog een dubbele rectificatie doen. Want ik had in een van de afleveringen gezegd dat er 100.000 mensen aan AIDS waren overleden in Nederland. Dat is natuurlijk fout, want er zijn maar 100.000 mensen besmet. En van mijn broer moest ik ook een rectificatie maken. Dat ik had gezegd dat hij in zijn puberteit niets anders deed dan masturberen en Wheel of Time lezen. Dat wilde hij graag gerectificeerd hebben. Hij heeft nooit Wheel of Time gelezen. Waardoor je denkt, van had hij vast heel veel tijd voor andere dingen over. Dus Hugo.
Hugo de Vries. Die in Irak werkt voor de NAVO.
VN.
Voor de VN.
Eén pot nat hebben.
Ja, hey, maar we hebben ook een boek voor deze week.
Ja, ja. Even wachten, want ik heb nog, nog een leuke quote. Weten jullie nog dat we luisteraars aan elkaar hebben geprobeerd te koppelen? Ja. Omdat er mensen benieuwd... er waren mensen die dachten, ik wil graag nieuwe boekenvrienden.
Een leesbuddy.
Een leesbuddy. En die kan ik vastvinden via Boeken.fm.
Ja.
En nu kreeg ik een berichtje van Arthur. Die zei, ik wilde laten weten dat jullie glansrijk geslaagd zijn in het helpen van de luisteraar aan boekenmaatjes. Want nadat een vriendin en ik samen hadden gereageerd op de oproep van deze hottie om met Joost te spreken. Die hottie die was Madelon. Wow. Hebben we dit jaar al talloze keren eindeloos over boeken, muziek en het leven gepraat. En is er een hele fijne vriendschap ontstaan die ik niet zou willen missen. Dank jullie wel daarvoor. En ik kijk nu alweer uit naar jullie volgende aflevering. Liefst van Arthur, ook namens Nicky en Madelon.
Nou, als er nog meer mensen zijn die een boekenbuddy willen, dan mail gewoon. Hè?
Arthur is dus met een heel lekker wijf alleen maar over het leven aan het praten.
Ja, met twee hele lekkere wijven.
Dat vind ik wel heel zonde om het daarbij te houden, toch?
Ja, nou,
hallo!
Arthur speelt de slow game.
Mag ik even Tolstoy citeren? Sinds wanneer is het mogelijk je idee in zwang gekomen dat wanneer je een geestesverwant met iemand hebt, je er automatisch mee naar bed moet?
Moet meteen weer smerig worden, Charlotte.
Ja, niet smerig, ja, seks is heerlijk.
Is dat waarom je bij deze podcast zit, Charlotte? Ja. Is dit het?
Ik probeer hier een nachtje. Ja. Te verwerven.
Oh, Charlotte. Oh, okay. Ali B. Ja. Charlie B.
Jongens, dat kan echt niet.
Ik weet dat je Charlotte
het ruikt hier een beetje
in,
raar. Het ruikt hier een beetje naar brie of zo. Of naar camembert.
Ja, oh. Er ruikt hier kaas.
Wat een ontzettend. Is het gruyère?
Zeg maar, wat is dit?
Dat, vandaag nee, het is denk ik.
Het is denk ik kaas van Willem Elschot dat je ruikt.
Oh ja, dat is wat ik uit mijn schoot heb hier.
Ja, dat is inderdaad wat je op het schoot hebt. Want we hadden het over, moeten we weer beginnen met een klassieker? We krijgen vaak vragen, doen jullie wel genoeg Vlamingen? Nou, dat doen we natuurlijk nooit. En toen dachten we, goh, een van de boeken die we best wel vaak genoemd hebben door de jaren heen. We krijgen natuurlijk heel vaak vragen van jullie. Wanneer jullie vragen van, weet u nog een heel zielig boek of een heel grappig boek? En bij de vraag, weet u nog een heel grappig boek? Heb ik volgens mij een aantal keer Kaas genoemd van Elschot. En ik kijk naast me. Jij hebt het volgens mij ook meerdere keren wel genoemd. Jij hebt het nooit genoemd?
Nee. Okay, jij hebt gewoon kaas on the mind.
Ik ben er dus van over, maar dat zegt misschien meer over hoe ik in elkaar zit. Dat ik dus heel vaak mijn mening heb gegeven. En blijkbaar er toen vanuit ben gegaan dat dat iedereen's mening was.
wat leuk. En je bent een witte man. I like this.
Een witte man met een podcast.
Oh, een witte cisman met een podcast.
Ja. Maar blijkbaar heb ik jullie wel nu zover gekregen om een podcast te maken over kaas van Elschot.
Ja, en de grap is dus, ik dacht dat ik wel eens wat van Elschot had gelezen. Bleek niet zo te zijn. Ik heb alleen zijn poëzie gelezen. Ik was een kaasmaagd, een Elschotmaagd. Had jij wel eens wat van hem gelezen, Charlotte?
Ja, ik was wel erg, ik was echt helemaal weg van Villa de Roos, dat boek.
Zijn debuut.
Is dat zijn debuut? Ja. Oh, dat was echt fantastisch. En,
wat trof je?
Mijn moeder die heeft mij altijd heel erg geprobeerd Elschot op te dringen. En dit is het enige dat ik begreep was Villa de Roos. Omdat het gewoon heel duidelijk soort van cast of characters was. Yeah. Een soort van Wes Anderson film met gewoon 12 hele rare mensen. Dat kon ik een stuk beter begrijpen dan een klucht over de zakenwereld. Wat gewoon niet bij mij binnen wilde komen de eerste keer dat ik kaas las. Maar toen heb ik het voor deze aflevering nog een keer gelezen. En ik vond het echt geweldig. Dus, oh ja, ik moest van Joost ook een nieuw goed voornemen hebben wat de podcast betreft. Namelijk lagere cijfers geven dan vorig seizoen. Ik kan nu alvast beloven ik dat niet ga doen.
Oh, Charlotte.
Spoiler, Charlotte. Spoiler, maar dan gaan we eventjes terug naar Joost. Want hij was de aangever, dus hij mag ook de samenvatter zijn. Voor de lezers die het nog nooit op hun lijst hebben gezet. Kaas, waar ga je over? Wanneer is het geschreven, Joost?
Het is van 1933, dus voor de oorlog. Van Willem Elschot. In het echt heette hij Alfons de Ridder. Reclameman in België. En kaas...
Waarom als je zo'n vette naam hebt, ga je jezelf...
Ja, ik vind eigenlijk
noemen.
Alfons de Ridder veel toffer klinken dan Elschot.
Zo had jij jezelf moeten noemen.
Ja, ik had mezelf graag Alfons de Ridder genoemd. Maar,
hij wilde een afstand, wat ik ervan begreep. Hij wilde een afstand. Kijk, lieve luisteraar, deze Alfons de Ridder zat in het dagelijks leven in de reclamebusiness. Hij wilde volgens mij een afstand scheppen tussen zijn literaire en zijn commerciële ik. En het is wel heel leuk, voordat je even je inleiding afrondt. Die Willem Elschot, dat heeft ook weer... twee banden met zijn persoonlijk leven. Willem, omdat hij helemaal gek was van Den Vos Reinaerde. En die is, zoals wij weten, geschreven door Willem die Madokka maakte. En Elschot, omdat hij als kind heel graag bij het landgoed of bij het bosrijke plekje Helschot wandelde.
Nou,
goh, leuk.
Dat is een mooie naamverklaring. En ik weet niet of je hem helemaal als een alter ego moet zien. Het is in ieder geval een personage dat in meer boeken van Elschot terugkomt. Hij heeft Laarmans bedacht. Hoofdpersoon Laarmans. Laarmans is klerk bij de General Marine and Shipbuilding Company. En dat klinkt interessanter dan het werkelijk is. Want hij is gewoon een klerk en hij is saai. En hij beseft ook terdege hoe saai zijn bestaan als klerk is. En als Kaas begint, we hebben het dus over een boek van 100 bladzijden. Is zijn moeder net overleden. Dat kreeg je uitgewerkt mee. Dus misschien dat hij daardoor een beetje uit het lood is. Het is niet iemand die heel veel aan zelfreflectie doet. En hij komt bij een man te dineren. Dat is een bekende van zijn broer. Hij heeft een oudere broer, die is net iets chiquer. En die mensen met wie hij gaat dineren zijn ook weer zo iets chiquer. En dan opeens denkt hij, goh, wat die mensen zijn wel heel veel hoger in aanzien dan ik. En via via, eigenlijk op een soort van en passante manier, krijgt hij een enorme voorraad kaas aangeboden. En hij wordt aan hem gevraagd of hij dan, krijgt hij 300 gulden per maand voor... plus commissie als hij die kaas aan de man gaat brengen in Nederland, België en het Groothertogdom Luxemburg. En dat vind ik toch wel heel fijn dat het Groothertogdom Luxemburg erbij zit.
Je vergeet eigenlijk, hij krijgt niet zomaar die portie kaas aangeboden. Hij maakt deel uit opeens van een soort sigarenclub met allemaal rijke mannen. En hij heeft het idee dat zijn vriend die hem bij die club heeft gehaald zich een beetje geneert. Haast, of wil dat hij ook een man van naam en statuur wordt, want dat ben je immers niet wanneer je een klerk bent, dat hij daarom hem dat baantje aanbiedt.
Ja, dus hij gaat graag op dat baantje aan en dan gaat hij naar huis en dan zegt hij, thuisgekomen ging ik heel gewoon aan tafel zitten. Soupeerde zonder een woord over de nieuwe mogelijkheden die zich voor mij openden en moest innerlijk lachen toen ik zag hoe mijn vrouw met haar gewone zuinigheid de boter smeerde en het brood sneed. Nu ja, zij kon niet vermoeden dat zij morgen misschien de vrouw van een koopman zou zijn. Kortom, deze Laarmans vindt het echt geweldig dat hij nu koopman is. En is volgens eigenlijk het grootste gedeelte van het boek bezig met briefpapier uitzoeken. En zijn kantoor inrichten. En te bedenken hoe hij gaat bellen en waar hij dan gaat bellen. En komt dan langzaam maar zeker erachter dat hij ook daadwerkelijk die kaas aan de man moet gaan brengen.
En hij lust niet eens kaas.
En dat is een van de gekste dingen. Dat op een gegeven moment vraagt iemand, proef de kaas? En zegt hij, nee, ik hou niet van kaas. En volgens eigenlijk... ik weet niet helemaal of je het nou zijn ondergang moet noemen, maar het is een man die zichzelf gewoon heel erg in de problemen werkt met die kaas en daaruit moet zien te komen, van de kaas af zien te komen.
Ja, terwijl hij wel een veiligheidspal heeft, want hij neemt dan eventjes een pauze van zijn werk als klerk, onder het motto dat hij gevoelige zenuwen heeft,
ja.
Krijgt niet doorbetaald. Zijn broer is arts en die wil wel even zo'n ziektebriefje voor hem schrijven. En ondertussen komen die mensen van zijn werk ook langs met een soort, wat backgammonbord was het jongens? Triktrakbord?
Ja, een triktrakbord.
Ja, dat is goed voor je geest, hè, weet je wel. Terwijl zij geen idee hebben dat hij zelf dan pas een burn-out aan het krijgen is van die hele kaasindustrie. En toen ik dit boek las, bekroop mij een beetje het idee van, nou oké, dit gaat een beetje over het belachelijk maken van de zakenwereld en hoe het vooral meer schone schijn is dan daadwerkelijk iets van een ambacht.
Ja, dat is toch een interpretatie die wel eens wordt gegeven hiervan, is dat het eigenlijk gaat over dat Elschot zijn boeken niet aan de man kan brengen.
Ja, dat is de die je vaak hoort inderdaad. Dat dit gewoon zo'n metafoor is van... metafoor is over gewoon dat je als schrijver je boeken niet verkocht krijgt en daar eindeloos mee een rondzeulen is.
Het ging voor mij veel meer, en het gaat heel erg grootsprakerig klinken, maar over tragedie van een middelbare man zijn of zo. Op een gegeven moment zit hij zo in zak en as.
Ja, want hoe zou jij die Laarmans typeren?
Nou, een soort classic fool. Op een gegeven moment denk je namelijk van, het gaat hem lukken om per ongeluk heel erg geslaagd te worden hierin. Want hij wordt door een samenloop van omstandigheden wordt hij ineens ook de aanvoerder van de Vereniging van Kaashandelaren.
Ja, president, voorzitter van de Vereniging
Terwijl
van Kaashandelaren.
Terwijl hij het niet wil, buiten zijn wil gekozen.
En dan raakt hij zo oververhit en zenuwachtig in een vergadering waarin ze om een soort van lagere belastingheffing moeten gaan vragen. Dat hij ineens iets roept waardoor ze dat ook echt voor elkaar krijgen. Dus ik dacht, oh, het gaat over failing upwards. Het gaat hem allemaal lukken, je weet wel. Maar dat is dan niet zo. En op een gegeven moment zegt hij dan, de enige manier om te ontsnappen aan je taak als man en als vader en als echtgenoot is om je te verhangen. Terwijl, zeg maar, een gewone baan kun je gewoon verlaten natuurlijk. Dus toen dacht ik, oh, hier gaat het over de grote verantwoordelijkheid die hij voelt voor zijn gezin. Terwijl het aan de oppervlakte eigenlijk vooral alleen maar heel grappig is. Want zijn kinderen ondermijnen hem en zijn broer ondermijnt hem.
Hij kan bijvoorbeeld steeds niet bellen omdat zijn kinderen aan het bellen zijn.
Ja. En de enige, laten we niet vergeten dat de enige ton kaas die ooit verkocht wordt door zijn 16-jarige zoon verkocht.
Zijn 16-jarige zoon verkoopt die aan wie ook weer, de leraar of zo?
Ja, weet ik niet. Maar hij kan heel aardig Engels spreken en hij regelt het allemaal gewoon namens
aan een
vader
van een vriendje, toch?
Ja, aan de vader van een vriendje inderdaad, ja.
Ja, ja.
Maar dus even samengevat, jij zag het meer als een metafoor?
Nee, niet als een metafoor, maar ik vond hem gewoon wat minder een lachwekkend figuur, soort van de tweede keer dat ik het las.
Want een tragische midlife man, zo zag
Ja, gewoon zo. Het is veel meer psychologischer dan ik dacht of zo. Ook omdat het eindigt natuurlijk met dat hij naar het graf van zijn moeder gaat en dat hij eigenlijk haar troost mist. Dat het begint namelijk met...
Ja, het begint heel uitgebreid. Redelijk
met
uitgebreid.
De dood
twee
van
hoofdstukken
moeder.
Over de dood en de begrafenis van zijn moeder.
Ja, maar daar is hij nogal blasé over. Hij weet zichzelf geen houding te geven. Hij huilt niet zoals zijn zussen erom huilen. En dan aan het einde, na dit hele kaasincident, staat hij bij het graf van zijn moeder. En dan bedenkt hij zo van, als zij nu nog had geleefd, dan had ze me gewoon getroost voor dit alles. Dan had ze gewoon...
Ja, maar zo las ik toch ook wel heel erg. Want het is gewoon zo'n man van middelbare leeftijd en zijn moeder overlijdt, wat natuurlijk altijd gewoon zo'n moment is als je wees wordt. En in plaats dat hij coach bij The Voice wordt, op een andere manier zijn midlife crisis verwerkt, kiest hij ervoor om, hij gooit het roer om, hij wil opeens nog status verwerven.
En hij gaat iets doen waar hij op geen Ali B. dat maar gedaan, of Marco Borsato inderdaad, gewoon aan de Danish Blue.
Nee, en inderdaad, hij komt bij die kaas uit. En uiteindelijk is het natuurlijk dat je meteen aan alles merkt dat dit een man is die op geen enkele manier geschikt is om zelfstandiger te zijn.
Nee.
En absoluut niet de motivatie heeft en de durf heeft om kaas aan de man te gaan brengen. Er zit bijvoorbeeld één scène in, daar heb ik heel erg om gelachen, dat hij dan bij een winkel langs gaat waar ze kaas verkopen. En dan gaat hij daar voor de deur staan. En ziet hij vier vrouwelijke verkoopsters. Nou, hij durft gewoon niet naar binnen te gaan.
Hij moet eerst moed indrinken.
Hij gaat eerst naar een café. Gaat hij daar
pale ale drinken.
Ja, pale ale drinken. En gaat hij daarna terug om nog eens die kaas te verkopen.
Aan een man die echt goed is in kaas verkopen. Dat was zo schrijnend. Hij komt dan zeg maar de kaasboer tegen. Daarachter in het achterkamertje. En die heeft niet eens een net pak aan. Maar hij heeft het wel heel druk. Terwijl Laarmans gewoon al de hele tijd aan het doen is. Alsof hij werkt eigenlijk.
Ja. Nee, en die kaasboer praat ook met hem terwijl hij aan het bellen is met iemand anders.
Ja.
En regelt eventjes een korting voor zichzelf. En weet eigenlijk al precies wie die is en wat hij komt doen.
Maar ik vind het wel grappig dat je er zo op ingaat dat het boek eindigt en begint met die dood van die moeder. Dus met andere woorden, deze Laarmans uit zijn falen als koopman spreekt ook een beetje een soort op hoger niveau het je ontheemd weten van de beschermende hand van een ouder.
Ja, of meer het gevoel van... Zo'n moment, het is zo'n moment in je leven dat je wees wordt. Dat je ouders allebei zijn overleden. En dat toch een soort van midlife crisis wakker maakt op een moment. En dat hij denkt van ik moet een stap vooruit doen. Of ik moet nu een grote jongen zijn. Zoiets. En hij heeft zich dus helemaal verteeld aan wat hij wil doen.
Mm-hmm. Hij wordt ook bemoederd door zijn vrouw natuurlijk.
En door zijn broer.
En door zijn broer.
Door zijn broer. En inmiddels ook door zijn zoon.
Door iedereen. Ook door zijn kinderen. Doen heel pedant tegen hem.
Ja.
Ja, maar dat is trouwens een thema in het werk van L. Schot. Hè? Ik bedoel, laten we een heel klein uitstapje maken over wat hij nog meer in zijn literaire werk over het gezinsleven heeft geschreven. Kijk, ik kende hem voornamelijk als dichter. En van hem is natuurlijk het bijzonder beroemde gedicht Het Huwelijk afkomstig. Zal ik het zo even voorlezen?
Ja,
dan heb je een beetje
een
idee van hoe de gezinssfeer in het L. Schottiaanse universum wordt geschetst. Het Huwelijk. Toen hij bespeurde hoe de nevel van de tijd in de ogen van zijn vrouw de vonken uitkwam doven, haar wangen had verweerd, haar voorhoofd had doorkloven, toen wendde hij zich af en vrat zich op van spijt. Hij vloekte en ging tekeer en trok zich bij de baard en mat haar met de blik, maar kon niet meer begeren. Hij zag de grootste zonde in duivelsplicht verkeren en hoe zij tot hem opkeek als een stervend paard. Maar sterven deed zij niet. Al zoog zijn helse mond het merg uit haar gebeente dat haar toch bleef dragen. Ze dorst niet spreken meer, niet vragen of niet klagen en rilde waar zij stond, maar leefde en bleef gezond. Hij dacht, ik sla haar dood en steek het huis in brand. Ik moet de schimmel van mijn stramme voeten wassen en rennen door het vuur en door het water plassen tot bij een ander lief in enig ander land. Maar doodslaan deed hij niet, want tussen droom en daad staan wetten in de weg en praktische bezwaren en ook weemoedigheid die niemand kan verklaren en die des avonds komt wanneer men slapen gaat. Zo gingen jaren heen. De kinderen werden groot en zagen dat de man, dien zij hun vader heten, bewegingsloos en zwijgend bij het vuur gezeten, een godvergeten en vervaarlijke aanblik bood. Supergezellig dit! Het is een type vader, een type gezin dat vaker voorkomt in het werk van Elschot. Ik moet er wel bij zeggen, hij schreef dit gedicht toen hij 28 jaar was.
28?
Ja, ja, ja. Maar daar moet ik ook bij zeggen...
Dat er 20 jaar huwelijk aan vooraf ging. Nee.
Nou, ja, daar moet ik bij zeggen. Hij was 18 toen hij zijn toekomstige echtgenote Fine zwanger maakte. Dat was een oepskindje. Ah. En hij was pas 7 jaar later rijk genoeg om haar te kunnen trouwen. Dus hij is heel vroeg aan het leven begonnen. Het huwelijk gaat waarschijnlijk over een oom aan moederszijde die het niet zo nauw nam, die ook zo'n verborgen agressie in zich had. We kennen ze allemaal wel, de mensen, niet alleen mannen, maar ook vrouwen, wiens woede over de door het gezinsleven gesmoorde kansen voor de rest van hun leven gewoon als een rode waas over hun gezichtsveld heen ligt. En als je verderop in zijn oeuvre kijkt, dan lees je ook bijvoorbeeld dit aan het begin van Het Dwaallig, wat mij betreft misschien wel zijn mooiste roman. Dat begint hiermee. Een ellendige novemberavond met een mot regen die de dapperste van de straat veegt en mijn stamkroeg ligt helaas te ver in het westen om op te tornen tegen dat kille gordijn. Voor het eerst sedert lang, want de jaren vlieden, zal ik ditmaal naar huis gaan, waar mijn ontijdige intrede beschouwd zal worden als een stap op de weg die tot inkeer leidt. Alle begin is moeilijk en beter laat dan nooit, zou mijn vrouw zeggen. Maar eerst nog een krant voor vanavond bij het vuur. Want als ik niet lees, werkt mijn zwijgen verkillend op mijn huisgenoten.
Wow.
Het is constant in zijn boeken het gezin dat vervreemd is van de vader en vice versa. Hoe je in een huis gewoon netjes langs elkaar heen leeft. En ook in een zekere zin in competitie met elkaar verkeert. En elkaar eigenlijk constant de genade gunt van het niet weggaan. Maar dan niet de vreugde gunt van het een leuke huisgenoot zijn.
Maar het is niet, het huwelijk van de Laarmans is beter dan dat.
Want zo veel beter. Ja.
Ik bedoel, aan de ene kant klopt het wel. Je hebt dat, hij gaat natuurlijk dan zijn kantoor inrichten. Nou, is hij eindeloos mee bezig. En het kantoor komt dan in een soort gek kamertje, waar dan eigenlijk ook iedereen met het wasgoed doorheen loopt.
En langs moet voor de badkamer.
En langs moet voor de badkamer, inderdaad. Dus aan de ene kant klopt het wel dat langs elkaar heen leven zit er heel erg in. Aan de andere kant, hoe die met zijn vrouw omgaat, heeft wel iets heel liefs en gemoedelijks.
Nou, hij heeft toch wel eerbied voor haar taak als moeder en als huishoudster.
Ja, hij is ook denigerend. Weet je, zij is te simpel hiervoor, et cetera.
En hij heeft ook zo'n heel verhaal over hoe hij er graag dan wil pesten, zodat ze tranen in de ogen heeft, dat hij net zo lang doorgaat. Maar aan de andere kant weet je dat ze dan in bed liggen. En dan heeft hij zo'n hele verhandeling erover dat het bed de beste plek is om met elkaar te praten. Want de lakens dempen de stemmen. En dat het eigenlijk het enige moment is waarop je echt eerlijk tegen elkaar kan zijn in het donker. En in het voorwoord of nawoord van Arno Grunberg, dat bij mij in dit zit, gaat het heel erg over dat het dus daarmee het meest seksloze huwelijk is.
Ja, dat vond ik heel raar. Want het is wel een beetje Grunbergiaans om het dan weer daarover te gaan schrijven. Maar ik trok die conclusie ook uit dat hij de meisjes van de kaasboer niet geil vond. Of dat het daar dan niet over ging.
Arnon?
Ja.
Nou, het is meer denk ik met ja, of het nou seksloos is of niet. Maar het is meer dat ik wel een soort van diepe kameraadschap tussen man
zeker.
En vrouw inzaten.
Nou, het eindigt ook best wel met een intiem moment tussen die twee, toch?
Ja.
Uiteindelijk is het allemaal opgelost. De kazen zijn weer opgehaald. Het is een soort van, het schandaal is weggewist.
Ja, het is niet helemaal de werdegang van Laarmans. Ik bedoel, net niet.
Nee.
Hij gaat niet helemaal kopje onder. bijzonder.
Nee, precies. Nee. Alles is eigenlijk weer terug bij af. En die vrouw, die wist het eigenlijk vanaf het begin al. Die blijft maar hem soort van de realiteit in
nee, maar,
terug.
Maar dat bedoel ik ook. Van hij doet al wel, hij doet pedant over die vrouw. Maar aan de andere kant als lezer weet je de hele tijd. Ja, die vrouw is de enige die zich niks wijs maakt.
Ja.
Die hem gewoon snapt en gewoon ziet wat voor vlees ze in de kuip hebt.
En ja. voor een tegenbalans... eigenlijk zorgt voor zijn gekke plannen. En zij zorgt er eigenlijk voor dat de boel stabiel blijft.
Mm-hmm.
Elschot's daadwerkelijke vrouw, Fine, die hij dus in 1901 bezwangerde toen ze allebei tieners waren. Daar heeft hij ook gedichten aan opgedragen. Gedichten die ook een beetje doen denken aan de toon die hij over moeders aanslaat in zijn werk. Namelijk, ja, ik was echt een lastpak, een superkut, maar ik heb wel van jullie gehouden. Bijvoorbeeld de eerste strofe uit het gedicht aan Fine gaat als volgt. Ik heb u altijd zoveel leed gedaan. Mijn mager lief en u toch zo doen lijden. Ik heb u steeds de vrome vree doen mijden die gij kon vinden op uw levensbaan. Kort vertaald. Ja, ik was een lul, maar ik heb een gedicht over geschreven. Nu is het weer goed. Hey jongens, terug naar Kaas. Hè? Het is een tragicomisch verhaal. Ik denk dat we het wel met elkaar eens kunnen zijn. Of is het toch meer komedie dan tragedie?
Het is voor mij meer komisch dan tragedisch.
Meer komisch, ja, Charlotte?
Ja, dat had ik dus. Ik vond het de eerste keer alleen grappig. En nu vind ik het ineens heel tragisch. Maar het is qua taal vooral heel grappig. Want wat hij deed, het doet een soort kaasneologisme erin verwerken. Van dit is het begin van de kaasroman. En het kaasdrama ontvouwt zich.
Zo blijft kaasdroom, kaasfilm, kaasonderneming, kaasdag, kaascampagne, kaasmijn, kaaswereld, kaasschip, kaashandel, kaasvak, kaasroman, kaaseters, kaasmens.
Heb je dat uiteindelijk opgeschreven?
Nee, staan voorin. Heel gek. Bij heel pompeus elementen.
Kaastoren,
kaasbeproeving. Kaaswond. En dat is natuurlijk wel het boek wat er duidelijk is. Het is een kaaswond die nooit zal helen. Ik bedoel, dit is een man die...
Getver!
Het is gewoon... Ik bedoel, het is niet zomaar een en passante episode in het leven van Lamans. Dit is gewoon...
Het zal hem tekenen.
Dit zal hem tekenen. Dit is gewoon de kaas heeft hem gebroken.
Ja. Yeah. Dat vind ik zo zielig. Hij wil zoiets banaals als kaas gebruiken om hoger op te komen, om een klasse omhoog te schuiven.
Ja, maar ook dat hij dan die naam gaat. Weet jullie dat?
Dat is heel grappig. Ja.
Hij moet een naam verzinnen voor zijn vestiging.
Hij kan niet zo goed tegen het woord kaas. Dus
hij wil
van
het woord kaas.
Dan gaan we het in het Frans doen. Dus dan noemt hij zichzelf een soort van importeur de fromage of zo. En dan denkt hij toch van nee. Er is een beter woord, want ik ben niet echt een importeur. Ik ben een handelaar. Daar hebben de Engelsen zo'n mooi woord voor. Trading. En dan komt hij erop en dan bedenkt hij... Wat is het ook alweer? Ja, de General Antwerp Food Product Association. En dan gaat hij al helemaal zo'n fantasie, bijna Kees de Jonge, van dat het woord gafpa zo'n gevleugelde term gaat worden dat mensen het in plaats van kaas zullen gaan gebruiken. Zoals je ook, zeg maar, merknamen zoals Philadelphia gebruikt. Was hij echt zo van, oh ja, en dan zeggen mensen tegen elkaar van, oh, ik heb geluncht met een stukje gafpa.
Ja, maar op een gegeven moment heeft hij ook zo'n gesprek met iemand. Dan is hij weer bij die wat chicere vrienden. Van zijn buren. En die zeggen zo van, oh ja, dan deelt hij dan kaas uit. Nou, eigenlijk zitten die mensen daar niet echt op te wachten dat hij kaas deelt. En dan zeggen ze van, oh nee, maar kaas, maar geef me wat van je andere accessoires.
Heb je ook haring?
En heb je ook wat andere dingen? En zegt hij, nee, ik heb alleen kaas. Zegt iemand, ha, doe niet zo gek. Natuurlijk heb je niet alleen kaas. En dan doet hij echt zo, ja, nee, daar kan ik nu nog niks over zeggen.
Nee, mijn hart brak nog echt het allermeest toen hij de hele tijd in een heel lang gesprek over welke chique restaurants al die chique vrienden wel niet hadden bezocht.
Oh, ja.
Heet het in klaar zat om het ene restaurant dat hij wist in Duinkerken. Ja. Om dat dan erin te kunnen fietsen op een of andere manier. En dat ze steeds geografisch verder van Duinkerken raken. Hij kan het maar niet kwijt.
Ja, en dan komt zo'n moment dat hij niet meer terug kan. Ik bedoel, als je helemaal in Nice en Bordeaux en in Rome zit, kan jij niet over Duinkerken beginnen. En bovendien heeft hij ook de vertegenwoordigheid van Geest om te zeggen dat het heel lang geleden was dat hij er was. En dat het restaurant misschien al lang dicht is.
Dat hij het niet eens was, maar een vriend van hem of een neef van hem. Dan fietst hij het er toch in. En zegt hij, oh, dat ene restaurant in Duinkerken. En dan krijgt hij meteen te horen van, oh, dat is al 3 jaar dicht en is nu een bioscoop.
Ja.
Dus dat is zo dodelijk. Echt in één zin is dat dan alweer...
Ik moest ook heel erg denken aan die geweldige Engelse serie Keeping Up Appearances. Ja. Dat kennen jullie allebei. Ja. Hyacinth Bouquet. Het gaat alleen maar... Je hebt op een gegeven moment heb je hier ook zo'n stukje. Hè? Dit is nog voordat hij aan zijn vrouw heeft verteld dat hij de kaas ingaat. Mijn vrouw kreeg het nieuws niet zomaar dadelijk voorgeschoteld. Maar moest geduld oefenen tot ik gesoupeerd had. Want vanaf nu af aan eet ik niet meer. Maar dejeuner, dineer of soupeer. Het is zo ontzettend grappig. Hij loopt de hele tijd die moeder ook te shamen. Dat ze zo dom en zo beperkt is. En dan krijgt hij het contract waaronder hij dus die kaas gaat verhandelen. En dan ontdekt zij meteen een clausule erin die helemaal hem niet echt goed uitkomt. En dan zegt hij hierover het volgende. Als ik haar, dat wil zeggen zijn echtgenoten, zo bezig zie, nu eens in de keuken, dan weer boven of in de kelder zeulend met wasgoed en emmers, dan vind ik het verstommend dat zo'n eenvoudig mens zo gauw achter die vervelende clausule in mijn contract gekomen is.
Ja, maar heb je ook in diezelfde scène gaat het dan over dat zijn contract kan beëindigd worden door zijn initiatief of het initiatief van anderen. En dat ze het woord initiatief eigenlijk niet snappen. En dat dan dat zoontje Jan moet komen uitleggen wat initiatief nemen betekent.
Ja. Wat ook gevoelig ligt, want Elschot zelf begon aanvankelijk op het ateneum, maar die bleef telkens zitten omdat zijn Frans zo belabberd was dat hij gewoon van school is geschopt.
Maar hij schrijft de hele tijd in het Frans.
Dat is later ontstaan toen hij in Brussel aan het werk ging veel in het Frans moest schrijven. Maar hij was echt heel erg... Kijk, je had in België in der tijd echt die taalstrijd.
Ja,
hè?
Natuurlijk.
En hij vond het belachelijk als Vlamingen Frans spraken. Hij heeft ook zelf 5 jaar... als ik me niet vergis, 5 jaar in Nederland gewoond in Rotterdam. En daar dus een heel ander Nederlands leren spreken en ook leren schrijven. Dat zie ik aan zijn werk.
Ja.
Dan de Vlamingen, als je het vergelijkt...
Dat voelt absoluut niet heel Vlaams.
Echt even vergeten.
Als je het vergelijkt met Hugo Claus, maar ook met tijdgenoot, althans iets jonger dan hij, protégé. Iemand zei daarover dat hij daar een harde vriendschap mee had. Louis Paul Boon, dat zit vol Vlamismen natuurlijk. Maar goed... Hey jongens, in ons vorige gesprek... Kijk, ik heb heel braaf gewoon het verzameld werk hier op mijn schoot liggen. Maar jullie hebben die prachtige editie van Atheneum. In het omslag kan niet toepasselijker. Helemaal kaasgeel. Jullie vonden dat er iets raars mee was.
Nou, er zit echt een absurde inleiding voor dit boek.
Wat van Arnie.
Dat is de... Ik neem aan dat jij deze inleiding ook hebt hoor. Want die is gewoon van Elschot zelf. Want Arnon heeft alleen het nawoord geschreven. De heer Grunberg, bedoel ik.
Mooi hersteld.
Voor Kaas zelf, wat verder een heel rechtlijnig werk is.
Het is een soort poëtica, is het? Of
heeft hij een uitleg over stijl.
Ja, je hebt het ook.
Over taal en stijl. Ja. En het is echt een heel vreemd stukje tekst. Dat vrij abstract uitlegt wat het verschil is tussen stijl en inhoud. Door het te vergelijken met... een strakke blauwe hemel waar zich langzaam onder begeleiding van gonggeluiden dichte wolken inpakken. Joost, begreep jij dit?
Nou, wat het gekke is dat het boek een hele droge komedie is. En dit voorwoord super pretentieus overkomt op een gekke manier.
Ja, ik dacht ook niet dat het van hem was.
Nee, ik kon het ook niet serieus nemen op een bepaalde manier.
Nee, ik kan me gewoon niet voorstellen dat je kaas schrijft en dan dit.
Of dat kaas omgekeerd uit deze poëtica voortkomt.
Ja, maar we hebben dit antwoord net eigenlijk al gegeven, Charlotte.
Oh.
Want jij zei net, het gaat ook over het verkopen van boeken.
Dat zou kunnen.
Dan vind ik dit een hele slimme manier, door allemaal chic gebrabbel, de status van wat je aanbiedt meteen te verhogen. Waardoor je automatisch geneigd zou zijn om het helemaal tot je te nemen en te consumeren. Omdat daarmee ook het eigen symbolische kapitaal stijgt.
Het is zo raar waar je nadruk op legt. Want ik vind kaas is een soort van heel dicht begrapt. En het heeft heel erg plot, zeg maar. En hij zegt van stijl is eigenlijk hoger dan inhoud. Want hij schrijft op een gegeven moment over de Erlkönig van Schubert. En dat het echt alleen om de muziek gaat. En eigenlijk alleen maar verstoord wordt door Goethe's tekst die daarbij geschreven is. Wat ik echt schitterend vond. Dat was het eerste gedicht dat ik in het Duits las ongeveer. Dat gaat over een vader met een ziek kind. En hij zegt zo van Schubert is zuiver stijl of zo. En dit had ik allemaal begrepen als ik hierna een hele andere tekst had gelezen. Namelijk eentje die heel erg op stijl ging en niet op inhoud of zo.
En het is dat het bombari is om wat er daarna komt bijvoorbeeld te verheffen?
Ja, want je hebt ook... Kijk, want je hebt... Dat moet je erbij zeggen. Je hebt die inleiding, dan krijg je de personages. Die worden heel uitgebreid neergezet.
Als bij toneel.
Ja, maar niet alleen als bij toneel, maar alsof het een van de grote familieroman is. En dat is het niet, want er zijn gewoon maar een paar personages. Daarna krijg je de elementen. Dus dan krijg je die eindeloze opsomming van kaasdingen. En dan wordt ook nog een keer alle plekken worden de triktasdoos, een mandvalies, de grote kaaswinkel, een kerkhof. Ik bedoel, hij koppelt al die dingen aan elkaar, terwijl ja, ze allemaal en passant voorbij komen. Ik bedoel, je zou dat eerder bij Harry Mulisch verwachten, bij Elschot.
Ja, maar dan is het misschien inderdaad wat Ellen dan zei, dat het bijna een soort commentaar is op literaire hoogdravendheid of
en
zo.
En misschien is ik kan en misschien ook een zelfverdediging. Kijk, wat ik dus weet uit het leven van Elschot, hij heeft kaas altijd beschouwd als zijn meest perfecte werk. Ben ik niet met hem eens, maar hij vond het zijn hoogtepunt. Terwijl van zijn collega heeft hij ook best wel om zijn oren gekregen over kaas.
Hoezo?
Dat niet goed genoeg was.
Hey. Niet goed op welk vlak?
Niet literair genoeg.
Voor wat het is, is het... Ja, het is een soort lange mop, maar...
Oeh, interessant. Want ja, is dat zo? Vind je het louter een lange mop?
Het heeft wel een soort klassieke mislukking erin.
Die... Je zou het kunnen verfilmen met... En wie zou dan met André van Duin in de hoofdrol?
Ja, ik had
gewoon... Dat bedoel ik niet.
Maar André van Duin die ook in Hendrik Groen grappig was en daarna ontroerde. Die André van Duin.
Goed, maar, nee, maar ik bedoel, het is bij wijze van spreken. Lamans heeft echt een enorm tragische kant. Het is echt wel een gelaagd personage. Al is het maar omdat je als lezer zo'n verschil voelt tussen hoe hij de wereld ziet en hoe de wereld moet zijn. Maar het is bij wijze van spreken ook een man met een gek hoedje op. Ja. Weet je wel, die zijn hoofd stoot. En over een bananenschil uitgaat.
Kunnen we hem door Chris Nietveld laten spelen.
Ja, ik bedoel, die categorie is het. Hey, maar mag ik een ander bruggetje? Ik weet niet, ik moet altijd meer wel angstvallig in de gaten houden.
Jongens.
Ja.
Er zijn ook vragen.
Oh. Het zal eens niet.
Het zal eens niet. Kijk, om 11:09 vanochtend kreeg ik een mail van Walter. En het onderwerp was godverdorie. Toen dacht ik, oh jee, nu zullen we het krijgen.
Mm. Hebben we iets verkeerd gedaan?
Maar de eerste zin was, godverdorie, ze zijn op. Ik heb in 1 maand tijd al jullie 5 seizoenen gebinged. Ja. 60 afleveringen tel ik net. Ik luister normaal naar een stuk of 12 podcasts per week. Echt ook heel veel,
dat
Walter.
Is fucking veel. Dat is echt veel, ja.
En die waren de afgelopen tijd allemaal op pauze, omdat ik niet kon stoppen met luisteren naar het gezellige clubje Ongeregeld van Boeken FM.
Ongeregeld.
Hallo Merel, Ellen, Joost en Charlotte.
Ja, die glipt er even tussendoor inderdaad.
Heel veel dank voor het gevoel weer een beetje in Nederland te zijn. Ik woon al bijna 15 jaar in Zweden, de liefde. En het is een prachtig land met heel veel aardige mensen.
Het is Sander Schimmelpenning.
Nou, misschien.
Of Sander Kollaert.
Sander Kollaert, ja. Maar jullie hebben er geen idee van hoe Hollands het is om zo ongedwongen en vrijuit met een groepje geestverwanten van gedachten te kunnen wisselen. Wat? Dat doet iedereen toch overal? Nou ja, nee. Niet in Zweden in elk geval. Niet op deze manier. De nationale ziel hier is er een van reserve. Sociale ongemakkelijkheid en de angst om iets verkeers te zeggen. Natuurlijk zijn er ook mensen die niet aan het stereotype voldoen. Maar die krijg je dan weer niet zomaar bij elkaar voor een levendig gesprek. Of ze hebben andere interesses.
Zo.
Enfin, 2 vragen in verband hiermee. En een pizzie opbouwende kritiek ook. Nou jongens, hou je vast.
Nu al.
Bij het luisteren naar alle afleveringen op een rij viel het me op dat jullie door de jaren heen een heel stuk aardiger zijn geworden tegen elkaar. In het begin ergerde ik me eerlijk gezegd nogal eens aan het hoge gehalte afzeikopmerkingen over en weer, dat vaak hand in hand bleek te gaan met kleine aanvalletjes narcisme. Tussen haakjes, kudo's voor Merel trouwens, die hier nooit aan meedeed. Bedankt Walter. Natuurlijk wil ik daarom deze.
Ja, maar dat was gewoon de tijd dat de Merel nog geen microfoon gaven.
Die heeft zeggen, nee, toen lag ik nog onder de tafel als een soort hond. Nou, tegenwoordig, nadat Charlotte bestand bleek tegen haar wel heel studenticoze introductie. Tussen haakjes, volgens mij hangt Joost's prostaat nog immer als een zwaard van Damocles boven zijn hoofd.
Wat? Waarom? Hoe kan het zijn dat iemand ooit deze zin heeft getypt?
Nou, dat iemand 60, dat? Ook dat iemand 60 uur boeken FM heeft geluisterd en dit eruit
heeft gepikt.
Nou, slogan door gaan we
tegenwoordig. Is de sfeer wat mij betreft een stuk leuker. En zelfs en ook het narcisme, ahem Ellen, lijkt nu vaak te worden geactiseerd met een vette knipoog en een gezonde dosis zelfspot.
Ik vraag me trouwens af of dit narcisme, want Joost was ook knap arrogant in het begin, als ik vrij mag zijn, Joost, of het een man even kwalijk wordt genomen als een vrouw, maar dat terzijde.
Ja, ik ben het wel geheel met je eens.
Dank je.
Dat is een goede vraag. Kunnen we zo even over hebben. De vraag van Walter, uit oprechte nieuwsgierigheid nieuwsgierigheid. Luisteren jullie je eigen podcast wel eens terug? En horen jullie jezelf dan ook praten alsof je naar iemand anders luistert? En zo ja, heeft dat invloed op hoe jullie met elkaar en met de luisteraar omgaan? Dank en lieve groeten vanuit Zweden, Walter.
Mag ik hierop antwoorden? Mm-hmm. Walter, nou dankjewel, fantastisch. We hebben dus een maand in je hoofd gezeten. Dat is langer dan ik meestal per maand in mijn eigen hoofd zit. Dus dat is heel erg goed om te horen. En je hebt gelijk, we zijn inderdaad zachter en milder geworden. Natuurlijk ook omdat wij in het begin met Peter Buurman nog opnamen. Ja, en die vroeg er ook gewoon om. Die was de hele studio aan het booby-trappen voor we binnenkwamen. Weet je wel, emmers met klinkhamers erin op de deur, weet je, op de deurrand balanceren.
Net en dan moesten Joost en ik.
Wat zeg je?
Net als in Home Alone.
Ja, maar echt gewoon. Hij was die jongen uit Home Alone. Dus hij booby-trapte alles. We moesten toos naar de EHBO. En op een gegeven moment dacht ik van ja, we gaan maar gewoon aardig doen tegen die jongen. Ja, weet je, hij is een ginger. Hij heeft het ook niet makkelijk gehad in zijn leven. Ja, weet je wat? Ik luister zelf elke aflevering meerdere keren terug. Juist om te kijken of het nog wel hout snijdt wat we zeggen. Of we ons niet herhalen. En ook, ik schrok in het begin dat we toch wel erg hard waren. Ik moet er ook bij zeggen dat toen wij begonnen met deze podcast, ik en Joost, en ik ga het even iets zeggen, misschien ben je het niet mee eens, maar we waren kennissen toen. We kwamen elkaar op feestjes tegen, ja. Wel en zo. En dan waren we een beetje aan het kijken hoe de hele vrouwelijke letterenwereld met elkaar aan het scharen was. En wij ernaast stonden met een cola en een blikje bier. Dat was het dan, toch?
Heel
dat
merkwaardig.
Dat was heel merkwaardig. Het waren hele rare feestjes, waren we dat. En maar in de loop der tijd heb ik Joost ook echt in mijn hart gesloten.
Ach, gos.
Ja. Dus ik kan ook niet meer zo hard tegen je zijn. Natuurlijk ben je af en toe gewoon.
Ben ik blij om Ellen.
Ja, maar je bent af en toe wel, nog wel een kneuze met een prostaat boven je hoofd. Maar ik kan het niet meer filijn op worden.
Om je prostaat te hebben, daar hoef je niet over te liegen. Fijn. Maar het verschil, denk ik, is. Ja, kijk, ik luister dus nooit iets terug.
Nee.
Ook omdat ik denk van, ik heb het helemaal gezegd. De podcast staat online. Ik kan er niks meer aan veranderen. Dus dan word ik alleen maar gek van mezelf.
Nee, want lering uit dingen trekken.
Gewoon, lering uit dingen trekken. Het is ook gewoon. Ja, ik probeer het aantal momenten dat ik geconfronteerd word met mezelf te beperken. Dus het is altijd zo heftig om jezelf zo terug te horen. Dan denk je bij alles van, oh nee. Het ergste is, het allerergste is
dat een narcisme,
of een radio
nee.
of een tv-uitzending terugkijkt. Dat er iets wordt gezegd en dan denk je, oké, Joost, nu niet dit grapje maken. Nu niet dit grapje maken. En dan zie je me echt zo en dan, ja hoor, dan komt het grapje. Dat is zo irritant.
Neem je
dat je jezelf
aan,
zo goed kent. Dus nee, dat is voor mij de reden die podcast echt niet terug te luisteren.
Ik luister altijd alleen de eerste minuut, omdat ik altijd zo benieuwd ben, Merel, welk fragmentje jij gaat uitkiezen. Ik vind dat je dat heel leuk doet.
Dus zit er een fragmentje voor.
Oh, Joost.
Ja, Joost. Oh god, je moet het echt misschien wel één keer luisteren.
Dit was dus een fragmentje voor deze keer. Wederom een kneus. Ik word
niet
meer zo.
Niet inzetten.
Waren we even meta, heb je het nou weer helemaal geknald?
Nee. En Atina, het was nog een vraag, toch? Van hem?
Volgens mij niet.
Nee, oh sorry, ik dacht dat het een dubbele vraag
was. Hij wilde gewoon heel veel kwijt vanuit Zweden.
Hij wilde veel kwijt. Bedankt Walter. Hij wilde dus weten of we wel eens terugluisteren. Nou, dat is dus gemixt. En of het invloed heeft op hoe wij met elkaar omgaan en met de luisteraar.
Nou weet je, over die luisteren. Kijk, jullie waren het even met je ogen aan het rollen bij de gedachte dat iemand 12 podcasts op regelmatige basis luistert. Maar sorry Walter, ik ook hoor. Ik heb ze even zelfs opgeschreven.
Nou, meer
om
van
te
bewondering
kijken.
Hoor.
Ja, okay. Ja. Oh, echt waar? Ja?
Nee, ik vraag me gewoon af wanneer op je dag. Maar jij doet het ook.
Nou weet je, ik wandel gewoon 2 uur per dag. En dan gaan de podcasts
dat gaat wel snel,
op. Dat gaat heerlijk, ja. En je merkt daarbij ook dat. Je wereld wordt groter. Weet je, bij de radio's zeggen we wie luistert weet meer. Maar je wordt ook milder of zo. En ik luister heel veel nieuws, podcast, heel veel politiek. En ik schrikte van hoe de wereld aan het verharden is. En op een gegeven moment schrok ik ook hoe hard wij konden zijn bij de podcast.
Waren jullie echt zo gemeen tegen elkaar?
Ja, in het begin waren we echt wel vals hoor.
Kunnen jullie je iets herinneren dat je echt iets gemeens hebt gezegd tegen elkaar?
Ik wil wel dat gewoon volgens mij heel veel gemene dingen tegen mij zijn gezegd. Ja. Niet dat ik ze terug heb gezegd.
Ik had ook een homo, een gemene fase. Dat ik de hele, als
alles wat ik zei, had ik een lul in mijn mond.
Ja, geweldig, hè? Ja.
Die grap heb je zo vaak gemaakt. Ja.
Kunnen we dat weer gaan doen?
Dat vind ik toch awesome, hè? En dit wel is nou narcisme.
Ja. Oké, okay, was er nog een vraag?
Maar er is nog een vraag, zeker.
Hier moet je denk ik wel een beetje in knippen, want dit ging een beetje te babbelig.
Nee, je luistert toch niet leuk.
Nee, maar nee, het maakt voor jou geen probleem.
Oké, laat maar zitten. Laat alles gewoon maar zitten.
Ja, mag ik nog één ding zeggen over...
John de Mol bij Tom Hofman.
Mag ik even één ding zeggen over dingen leren van andermans podcasts? Hè?
Ja.
Dat is wel belangrijk. Ik luister heel graag, daar maak ik geen geheim van, de zelfs podcast. En ik heb ook alles teruggewinst. En op een gegeven moment werd ik echt een beetje depri hoe Sander de hele tijd Jaap aan het afzeiken is. Weet je, dat is een soort Bert en Ernie. En dan is dus Jaap de Ernie die de hele tijd verbaal van langs van nou ja, Joost moet ook niet mijn Ernie worden.
Hmm. Nee, jij bent inderdaad wel de Bert van dit duo, moet
ja,
ik zeggen.
Ja, zeker de Bert van dit duo.
En ik ben dan weer de Ernie van dit duo.
Nee, jij bent de Elmo.
Ah,
Elmo.
Sorry jongens, ik ben gewoon aardstaartjes. Oh, ja. Dat is de enige rol die ik accepteer.
Oh nee, Meel, jij bent Inie Mini.
Inie Mini?
Die muis.
Ben ik Inie Mini?
Nee, echt Inie, jongen, voor de luisteraar, Meel is 15 meter lang. Die heeft spierballen, die beukt je tanden eruit. Opgewekte presence. Ik ben benieuwd naar de volgende vraag.
Ga de Havertong.
Wat? Appropriation.
Nou, gewoon, we zijn toch gewoon Sesamstraat personages aan het aanwijzen.
Ja.
Ik ben Aart Saartjes, jij Gerda Haverton, jij
Elmo. Dus.
Elmo.
Was het nog een vraag?
Ik ben die grote vogel, Pino. Beste Charlotte, Joost, Melon.
Melanie.
Nou, ja. Melanie.
Een tijd geleden vroegen jullie ons, de luisteraars, om vooral ook te laten weten waar jullie de podcast beluisteren. In mijn geval is dat het Bethanienhaus. Een voormalig ziekenhuis in Kreuzberg, Berlijn. Dat werd gebouwd in de 19e eeuw en dat nu dienst doet als kunstatelier, tentoonstellingsruimte, restaurant en muziekschool. Mijn zoontje van 6 jaar oud heeft daar elke week muziekles. Mm. Wat mij de kans geeft om een klein uur lang ongestoord naar een kerstverse aflevering van Boek FM te luisteren. Mm. Terwijl jullie boeken bespreken, dwaal ik rond door half verlaten gangen met linoleumvloeren, waar af en toe flarden van wonderschoon pianospel langs dichte deuren glippen, maar waar ik ook aan de vroegere bestemming van het gebouw word herinnerd wanneer mishandelde blokfluiten klinken als stervende patiënten. In de wintertijd veranderen de ramen door het donker buiten in spiegels, waardoor het gebouw nog meer een soort besloten universum wordt. Een plek die me onwillekeurig ook altijd een beetje aan het lezen van boeken doet denken. Sorry voor dit flauwe bruggetje, maar over lezen en plekken wilde ik jullie ook nog een vraag stellen. Ik vroeg me namelijk af wat jullie meest memorabele leesplekken zijn. We hoorden eerder al over Joost's kleine studentenkamer in de Kerkstraat en over Ellen's leessessie op de bank tijdens een ruig huisfeestje. Ja. Maar welke plaatsen associëren jullie verder met bijzondere leeservaringen? Draagt de plek dan ook bij aan die ervaring of wordt die juist bijzonderder doordat je er een bepaald boek hebt gelezen? Oh. Met vriendelijke groeten, Lars.
Dat is een leuke vraag.
Echt een hele leuke vraag.
Ja.
Wat een romanticus.
Ja, hij heeft zelf ook nog foto's gestuurd.
Zou hij een vrouw hebben?
Hij heeft al een zoon, dus ja, zou goed, kunnen.
Het een of het ander niet uit te sluiten.
Nee, dat is een reageerbuis zoon zijn.
Ja. Ja. Of ja, sorry, of ik een ben weer niet woke vandaag.
Nee, ja.
Oké. Okay.
Nee, ik kan er nou niet meteen iets bedenken. Maar ik had wel... Ik ben opgegroeid met 2 jongere broertjes. En die waren super, super rouwdouwerig. En die wilden altijd mijn spullen kapot maken en met mij vechten en zo. Dus ik droomde altijd van een plek waar ik kon lezen die echt hermetisch afgesloten zou zijn.
A room of one's own.
Ja, eigenlijk wel. Maar de fantasie die kwam toen niet heel veel verder dan dat ik een kamer wilde met een hoogslaper. En dan naast die hoogslaper een knop op de muur. En als ik daar dan op drukte, dan kwam er een verse Donald Duck uit. Dat was mijn grootste fantasie. Ik heb daar een heleboel tekeningen van gemaakt. En dat was echt... Als ik dan later heel rijk was, dan had ik een heel team dat 10 Donald Ducks voor mij per dag maakte. Zeg maar. Dit was voordat ik echte boeken ging lezen. Dus is dat mijn Room of One's Own. Het is er nooit van gekomen.
Mm. Ik heb heel veel gelezen in Noorderplantsoen in Groningen toen ik daar studeerde. Daar was ik een vaste boom waar ik graag ging zitten. Nou, bam, stapel boeken erbij. En lekker lezen voor zover het weer dat toeliet. Dat was je boek natuurlijk meteen papiermaché. En ik lees heel graag onderweg in de tram, in de trein.
Ja, dat is fijn inderdaad.
Zalig. Joost?
Ja, ik zit nu, ik moet dan niet weer over de Kerkstraat beginnen. Maar ik weet nog wel echt dat ik op kamer zat naast zo'n gaskachel. En dat ik een hele lelijke...
soort van pisgele sprei. Die ik gewoon een keer voor €2 gekocht had. In de opruiming. En dan was het, was het altijd een beetje dan koud. En dan deed ik die zo om me heen. Dus zat ik op een poang. Zo'n stoel van de IKEA. Dat weet ik nog heel goed. Dat ik daar dan eindeloos... En dat ik echt tot 3 uur 's nachts zat te lezen. Weet je wel. Want je hoeft er toch niet vroeg op te staan. Ik ging altijd naar hetzelfde hotel in Londen. En dat is nu gesloten door corona. Godverdomme, is het failliet gegaan. En daar hadden ze... Het was een heel fijn bad. En toen heb ik dus ontdekt daar in dat hotel dat ik heel goed in bad kan zitten lezen. Dat ik daar, dus ik heb er eindeloos elke keer, want ik ga altijd een paar keer per jaar naar Londen. Zit ik daar dan de hele tijd in bad te lezen. Dus daar heb ik hele goede herinneringen aan.
En jij laat dan niet dat boek in bad vallen?
Nee, laat ik niet het boek in bad vallen, nee. Ik weet ook nog bijvoorbeeld dat ik... Mijn vader was toen ziek en toen moest ik daar veel blijven slapen. En dat was niet het huis waar ik ben opgegroeid. En er stond een heel klein eenpersoonsbed... waarom een of andere reden een deken op lag... die niet breed genoeg was voor het eenpersoonsbed.
Oh,
dus
naar.
Echt een soort van strook. En daar wikkelde ik me dan in. En dat ik daar toen eindeloos het rood en het zwart heb gelezen.
Oh, hoe oud was je? Fantastisch boek.
Nou, dat was ik 25, 26 of zo.
Prachtig boek.
En
ja.
Dus dat zijn soms die hele specifieke... herinneringen. Dat, ik bedoel, dat hebben jullie denk ik ook wel. Dat je gewoon op een bepaald boek op een bepaalde plek leest. En dat die boeken daardoor met elkaar te maken hebben voor je gevoel.
Mm-hmm. Ja, ja. Mm-hmm. Ik heb de eerste paar pagina's van Infinite Jest moeten lezen onder hevige dwang in een soort van volgerookte studentenkamer. Omdat daar van die jongens waren die zeiden van, dit is echt het beste boek ooit. En it changed my life. En zo. En toen moest ik dat live...
Het klinkt alsof jij in de jaren 90 gestudeerd hebt. Of zo.
Terwijl...
In Utrecht is het nog steeds de jaren 90. Ja, je bent hier al een tijdje weg.
Ja, ja.
En toen moest ik live de eerste 5 pagina's gewoon in een zitzak gaan zitten lezen van Infinite Jest. Ik kan nou niet zeggen dat het me heel erg gegrepen heeft. Ik heb later nog wel uitgelezen, maar ik was er niet kapot van toen.
Hm. Merel, jij? Heb jij bepaalde plekken en boeken?
Ja, ik heb als kind echt heel veel... Het was mijn allerfavoriete plek om een boek te lezen. Dat was naast de... hele oude Scandinavische houtkachel. Zo'n hele hoge in de boerderij. En toen
was het
volgens mij verder ook nog...
Wat? Toevallig? Een spekkachel?
Nee.
Okay, houtkachel, een bepaald soort kachel.
Houtkachel.
Is dat. Ja, dat is een houtkachel.
Niet spek. Je.
Nee, dat is...
Ik weet het merk
ja,
niet
Ja, ik
meer.
Weet niet. Dat is gewoon zoiets waar mijn moeder altijd de dag mee bezig is.
Oh ja.
Met een spekkachel.
Oh, Shaila.
Shaila.
Nou, anyways. Maar die heeft dan ook zo'n... plaat eromheen. Zo'n soort van stalen plaat om te voorkomen dat er vonkjes en zo uit de kachel komen en dan op het als je er hout op legt. En dan lag de kat altijd zo op die plaat. Zo, oh. Omdat het zo helemaal lekker warm was. En dan lag ik erbij onder een dekentje met een kussentje.
Oh, wat leuk. Wat heerlijk.
Het was echt de beste leesplek ooit.
Oh, dat zijn zulke fijne plekken.
Ja.
Oh, wat goed. Nou goed, dank voor jullie vragen, lieve mensen. Schroom ook niet om in te zenden.
Dat naar boekfm@dasmag.nl.
Kaas, jongens. We hebben wel het een en ander daarover gezegd. Mag ik alvast een beetje vooruitlopen op mijn eindoordeel... en daarbij iets meer zeggen over het werk?
Ja, want ik wilde je net vragen. Jij blij met het been ook gelezen?
Nou, de grap is dus... ik was in die zin wat ik aan het begin van deze aflevering... al zei, een elfschotmaagd op de gedichten na. En ik was Kaas aan het lezen... en misschien waren de verwachtingen te hoog gespannen. Ik vond er dus echt geen klap aan... En mijn vader belde.
Okay, ja.
En ik was een beetje aan het werken. Ja, dat kutkaas, het is zo formuleachtig. Weet je. En dit is anachronistisch hoor. Ik denk dat het misschien zijn tijd ver vaar, maar ik vond er geen zak aan. En zei, ja, maar je moet ook niet kaas lezen. Je moet lijm met been lezen. Ik zei, nou, dat zullen we nog wel zien. En even achtergrondinfo voor jullie luisteraars. Ik heb echt een beetje een leesburn-out gehad. Ik heb volgens mij 150 boeken gelezen in 2021. Daar ben je even klaar mee. En ik begon aan lijm met been en ik kon gewoon niet ophouden. Dat was een page turn. Heb je het gelezen, Lijm en Been?
Ja.
Ik vond het magistraal. En ik dacht ook bij mezelf, godverdomme Joost, waarom hebben wij dit kaasboek gedaan?
Ja, ik heb het gekke, maar dat is zo ja, super subjectief. Lijm met been, ik snap, ik kan het ook niet helemaal uitleggen, maar Lijm met been werd me ooit door iemand getipt. En die persoon vond ik heel irritant. Was gewoon iemand die ik weet niet eens meer hoe die heette. Een hoogleraar, volgens mij een bioloog die ik moest interviewen. Het was een Vlaming. Toen werkte ik nog voor het studentenblad.
Dirk nu al bloed
irritant. Maar ik vond hem heel irritant en arrogant. En die ging toen een heel verhaal tegen me haaien over lijm met been. En toen ging ik toch het maar lezen. Ja. Maar toen las ik dus alleen maar met het idee van... ah, deze motherfucker vindt dit een goed boek. Dus ik heb toen lijm met been ooit geheet read, zeg maar.
Ik
heb het dus voor deze podcast teruggepakt uit de kast en erheen geplaatst en ook nog het een en ander gelezen. Volgens mij is het een prachtige dubbelvertelling. Als je ziet waar ik bedoel,
maar het begint veel menselijker. Ook Frans Laarmans uit Kaas zit er weer, maar veel jonger. Nog helemaal geen idee wat hij met zijn bestaande aan moet. Het gaat eigenlijk over vrouwen. Kijk, dit gaat, lijm met het been gaat over iemand die in dienst wordt genomen bij een man die graag mensen of bedrijven, beter gezegd, lijmt. Waarmee hij bedoelt, hij artikeltjes over die bedrijven schrijft, die in een tijdschrift opneemt. En
Het
Wereldtijdschrift. En vervolgens dwingt, of eigenlijk ze eigenlijk geen andere keuze geeft dan 100.000 exemplaren van het tijdschrift af te nemen. En dat is hun verdienmodel. En dat is zo slim beschreven. Bijna even slim zoals afgelopen seizoen Mystiek Lichaam. Waarop op een gegeven moment Kendon gaat vertellen hoe die kunsthandelaar in New York eigenlijk short gaat op de kunstwerken van jonge drugsverslaafde schilders. Ik vond het heel intelligent en ik vond het ook menselijk.
Ja.
Omdat het gaat over het bedonderen van anderen, van bedrijven. En wat gebeurt als je spijt krijgt.
Ja, ze bedonderen een oudere vrouw. Ja. En dan krijgen ze eigenlijk spijt van. En dan willen ze het bedrog ongedaan maken.
Maar die vrouw houdt de poot stijf dan. Wat ook, ze heeft een houten been, wat dus vrij makkelijk gaat.
Vandaar lijm en het been.
Maar ik dacht van, ja, maar dit is wel echt fantastisch. Toen ging ik in de Nederlandse kanon kijken. En daar was dus het dwaallicht opgenomen. Denk, nou, dan lees ik dat er ook maar meteen achteraan. En daar was ik ook helemaal blown away door. Hebben jullie het dwaallicht gelezen, jongens?
Nee, die heb ik dus niet gelezen.
Frans Laarmans op straat komt 3 moslims tegen uit Afghanistan. Het is zo actueel. En die zijn op zoek naar een zekere Maria van Dam. Dat was een chick die ochtend, zijn matrozen trouwens, bij hen op de boot was. Ze heeft toch wat dingen van hen die ze zou oplappen. Die moeten ze teruggaan. Ze heeft de adres achtergelaten. En zo begint een nachtelijke tocht door Antwerpen op zoek naar deze Maria van Dam. En het is mythisch. Het gaat tegelijkertijd nergens over. Er komt een hele discussie over het verschil tussen de islam, het christendom en het socialisme. Het is weergaloos. En daarna was ik natuurlijk nog minder mild gestemd. Ik wilde Milner zeggen, om het kaasthema te blijven. Maar nog minder mild gestemd over kaas. Dus oké, maar daarom hebben we dus kaas gekozen en niet lijmen het been.
Ja, gewoon door die ene bioloog die ik geïnterviewd heb.
Nou, en omdat hij het dus zelf zijn beste werk vond, toch?
Ja, nou ja, dat wist Joost niet, want die keek net heel... Toch? Je wist niet dat het Elschot's favoriete werk van Elschot was?
Nee, ik wist niet dat dit per se de Elschot's Mona Lisa was. Nee.
Maar goed, het is... en dan van jou kunnen we welk cijfer ontvangen?
Nou, je kan...
Jij ontvangt hem niet, hè, Elschot. Elschot ontvangt hem.
Elschot en ik. Er zit hard kaas. Ik doe het al een beetje hard, weet je wel. Maar er zit kaas en er zit een hart in. Het is heel sterk geschreven. Vergeleken. Het is ook zo, kijk... Je gaat ook vergelijken met andere Vlaamse boeken uit die tijd. En ik weet niet of jullie wat van hem gelezen hebben, maar nog steeds, tot ik Lijm het been en dwaallicht las, stond Louis Paul Boon, met vooral Menuet, voor mij op echt eenzame hoogte. Daar doet Kaas geen afbreuk aan, maar Lijm het been en het dwaallicht wel. Dus kort samengevat, ik geef een 7 voor Kaas. En ik geef een 10 voor het dwaallicht en Lijm het been.
Oké.
Ik heb nu wel echt oprecht het gevoel dat ik gewoon lijm met been een tweede kans moet geven. En me eventjes over mijn agressie, die inmiddels 20 jaar oud is of zo.
Elschot heeft echt adepten, hè? En echt discipelen. Dus ik denk dat ik gewoon op mijn huis, dat mijn adres zo meteen gedoxt wordt. En mensen met fakkels, weet je, Elschot fans.
Ja, volgens mij is er heel veel opnieuw van hem uitgegeven.
Ja, Fik van der Rijt is die hard.
Ja, Fik van der Rijt heeft natuurlijk die biografie geschreven.
Die biografie geschreven. Maar goed, luister Fik, mocht je dit horen. Kaas was gewoon zeg maar niet mijn ding. Ik lust geen kaas. De rest wel.
Je bent carnivoor.
Verzameld werk is vorig jaar opnieuw weer uitgegeven.
Ja.
Cijfer?
cijfer. Ja, voor mij, ik moet zeggen, ik heb hier een aantal keer naar teruggegrepen in de podcast, omdat ik het me gewoon puur herinnerde als een grappig boek. Als een soort, ja, beetje wat jij zei, een soort van hele lange sketch. Die waarde vond ik het nog steeds absoluut hebben. Hoewel ik eigenlijk ook merkte dat ik het nu de tweede keer las. Dat ik het veel pijnlijker vond, het boek.
Ja, dat had ik dus
ook. En dat ik ook wel echt dacht, oh, die arme Laarmans. Wat een dat arme gezin. Dus eigenlijk las ik het nu met meer... Eerst las ik het als grap en nu las ik het met meer gevoel.
Ja.
En dus ja, ik kom op een 8 uit.
Ik denk dat ik volgende aflevering ga beginnen aan mijn goede voornemen. Dus ik het nu gewoon een 9 ga geven. Ik vond het echt fantastisch. Ik heb zo hard gelachen. Ik vind ook gewoon dat het zo kort is, vind ik heel chill.
Ja, vind ik ook heel goed.
Ik vind het gewoon vet.
En wat wel echt een zeldzaamheid is, dat moet ik toch ook wel waarderen. Er zitten echt een aantal dingen dat je hardop moet lachen. En ik bedoel, hoe vaak heb je nou dat je echt hardop om een boek
Joost,
zit te lachen?
Ik ben niet flauw doen, maar omdat ik elke aflevering van Boek FM 3 keer terugluister. Je zegt het over heel veel boeken.
Echt waar?
Maar
zeg je het niet elke keer over dit boek?
Ja, dat zou best kunnen.
Misschien zeg je ook, is dat dit dan elke keer het boek waar je op...
Nee.
Maar goed, het is toch een rare treat om hardop te lachen. En ik had dat inderdaad ook. En ik vind gewoon dat het hele korte hoofdstukjes zijn. En dat het gewoon een heel kort... afgerond toneelstukje is, dat kan ik gewoon heel erg waarderen. Ik heb die lijvigheid, ben ik een beetje zat. Want net als jij was ik wel nogal leesmoe. Maar wat krijgen we dan gemiddeld? Wat had jij ook weer?
Een 8, schat. Want ik had een 7.
Ja, zo'n 7. Oké.
Okay,
ja.
Je had een 9.
Nee, het is niet dat ik dat niet had kunnen uitrekenen. Ik was gewoon even niet aan het opletten. Oké, dank jullie wel voor het luisteren. Bedankt aan de Groene Amsterdammer, Dasmag, aan mijn co-host en onze producer.
Wat nog even belangrijk is om te zeggen, we zijn er niet volgende week weer. Want we verschijnen nu 1 keer per 2 weken.
Oh ja.
Dus jullie moeten een extra weekje wachten.
De leesmoeheid die we zojuist hebben besproken.
Nou ja, ook de luistermoeheid.
Ja, nee, ik hoorde ook van mensen dat het heel veel was als we elke week waren. Het was ook heel veel om op te nemen. Dus we gaan gewoon weer naar om de week nu. Maar dat beloven we wel, echt dat het niet weer... Want in het verleden hebben we ook wel eens gehad dat we er gewoon soms waren. En soms niet. Dat was een mysterie. Maar nu zijn we gewoon heel streng. Om de week zijn
Sinds ik er ben, zijn we echt van een grote regelmaat. Dus we zien jullie over 2 weken. Tot dan.
Tot dan.
Doei. Yes.